Goedenavond allemaal, welkom op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 april 2023. Als eerste punt op de agenda staat de goedkeuring aan het verslag van 27 maart 2023. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen, dan is Boudes tegenopmerkingen het verslag bij deze goedgekeurd met 18 stemmen. Wendy Gevers is verontschuldigd. Dan punt 2 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is de voorstelling van de activeringsdienst van Nederland Welzijn en Zorg. Die voorstelling gaan we niet zelf doen, maar daar zal Magalie Machtens en Ann Powels de toelichting geven. Dus bij deze geven we jullie heel graag het woord.
Goedenavond iedereen, ik ben Magalie Machtens, ik ben teamleider van de activeringsdienst Nederland Welzijn en Zorg.
En ik ben Ann en ik ben de trajectbegeleider van Nederland Welzijn en Zorg voor Herentout en Herentals.
Zo. Lisa, diensthoofd van de sociale dienst, had ons gevraagd om hier vanavond voor jullie een korte presentatie te komen geven over de werking van onze activeringsdienst. Dat doen wij met plezier. We gaan daar doorheen fietsen, want er is eigenlijk heel wat te vertellen over op een korte tijd. Hè. Hoe werken wij? We zijn een tweede lijnsdienst. Dat wil zeggen dat wij altijd gaan samenwerken met de sociale dienst. Cliënten worden ook doorverwezen door de sociale dienst. En wij werken intergemeentelijk voor de nu nog 7 gemeentes die zijn aangesloten binnen ons samenwerkingsverband. Wij zijn een dienst met 7 trajectbegeleiders. Die hebben allemaal 1 of meerdere besturen waar dat zij de dossiers gaan behandelen. En zij gaan die dossiers ook lokaal opnemen. Dus wij houden daar zitdagen. En afhankelijk van het traject nodigen wij de cliënten uit op onze standplaats in Herentals. Als iemand dichter bij een traject naar werk zit, dan mogen we ook verwachten dat hij zich, zich wel kan verplaatsen naar Herentals. Dus daar kijken we wel naar. Misschien ook interessant om te weten, vorig jaar hebben wij 333 dossiers behandeld, waarvan dat er 31 of 32, dat weet ik nu niet van buiten, in Herentals waren. Hoe werken wij? We hebben eigenlijk een aantal jaar geleden heel bewust de overstap gemaakt van een tewerkstellingsdienst naar een activeringsdienst. Hè. Voordien lag de focus echt wel op begeleiden naar tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Maar dan hebben we gezien van, hier valt wel een heel deel van onze cliënten vallen uit de boot. Omdat die niet op korte termijn en een deel van onze cliënten ook niet op lange termijn toegeleid gaan kunnen worden naar de arbeidsmarkt. En dan is er het besef gekomen van, we moeten onze werking gaan veranderen, want we bereiken niet iedereen van de cliënt. En we gaan altijd ernaar streven om iemand toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt, maar voor andere mensen gaat dat niet lukken en moeten we ander aanbod creëren, zoals bijvoorbeeld een groepswerking of vrijwilligerswerking. We hebben de visie van, mensen moeten in hun activeringstraject een stap vooruit zetten, maar wat dat die stap is, dat is voor iedereen verschillend. En dat is aan de trajectbegeleiders samen met de cliënten om dat in kaart te brengen. Dus dat wil zeggen dat wij de meest kwetsbare mensen gaan begeleiden. En mensen die nood hebben aan heel aanklampend werken, heel outreachend. Die dat we intensief gaan moeten begeleiden. Mensen met problemen op diverse levensdomeinen. Wat wil zeggen dat onze werking, onze samenwerking met de sociale dienst, dat heel belangrijk is. Want alleen in een dossier kunnen we niet werken. Daar hebben we echt wel de maatschappelijke assistent voor nodig. En onze trajectbegeleiders die gaan dus de cliënten begeleiden naar de meest geschikte vorm van activering. Hè. Wat dat kan zijn, daar komen we zo meteen toe. eventjes kort, hoe komt dat dat iemand moeite heeft om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt? Dat kan aan verschillende zaken liggen. We hebben de oefening gemaakt om eens in kaart te brengen wie zijn onze cliënten en welke drempels ervaren ze. En dat zijn verschillende dingen. Dat is een gebrek aan een sociaal netwerk. Als iemand er helemaal alleen voor staat, niemand heeft om iets te helpen of de weg te wijzen, ja, dan is je pad al wat moeilijker. Heel veel van onze cliënten hebben drempels die echt wel zitten op dat domein van activering, tewerkstelling. Die hebben geen werkervaring en niet in het verder verleden, niet recent. Die hebben niet de juiste scholing. Die hebben niet een duidelijk jobdoelwit. Anne zal dat wel beamen, dat heel veel van onze cliënten heel snel aan het werk willen en dat ze eender wat willen doen, maar ja, dat is uiteraard niet haalbaar en dat is niet waar. Mobiliteit in onze regio is ook een grote drempel. We zijn vrij landelijk. Kinderopvang zien we ook heel, heel vaak terugkomen. Als je geen sociaal netwerk hebt en daarbij komt dan financiële problemen, niet de kennis of de skills om kinderopvang te zoeken, ja, dan wordt het al moeilijk. Wat we de laatste tijd helaas wel veel zien, is psychische problemen en verslavingsproblematieken. Mensen die digitaal uitgesloten zijn sinds corona, is dat echt nog belangrijker geworden dan het al was. En dan zijn er ook nog mensen met problemen op andere levensdomeinen, zoals geen stabiele woonsituatie, geen schulden, problemen in de relatie, wat het allemaal moeilijker maakt. En jullie kunnen zien dat het heel wat kennis vergt. Ik heb het al gezegd, dat kunnen wij niet alleen. Dat doen wij samen met de sociale dienst, maar ook met tal van andere partners. Niet alleen met VDAB, maar ook met Huis van het Kind, met CGG, met EMINO, met Arctos, noem maar op. Dus we hebben wel een heel uitgebreid netwerk van partners. Dit is onze participatieladder waar wij mee werken. En dat geeft visueel weer waar iemand zich bevindt in mate van deelname aan de maatschappij. Mensen die helemaal geïsoleerd leven, die eigenlijk niet echt deelnemen. En dan heb je mensen op trap 6 die kunnen gaan werken en alles daartussen. En toen wij een tewerkstellingsdienst waren, toen hadden we eigenlijk maar aanbod vanaf treden 4. Dan begon het met het vrijwilligerswerk. Maar al die mensen die daaronder zaten, ja, daar hadden we niks voor. We zijn nu ook een tweetal jaar bezig met dit in cijfers een beetje te gieten. Van als iemand doorverwezen wordt naar onze dienst, op welke treden bevindt hij zich nu? En dan zien we dat 74% van onze cliënten dat die zich echt op die onderste 3 tredes bevinden. Dus dat sociale activering is. Waaruit dat wij zien van ja, onze begeleidingen worden intensiever en langduriger. Wat hebben we voor onze meest kwetsbare cliënten die zich op die onderste 2 tredes bevinden? Wij hebben een tijdelijk project ICAN in samenwerking met Arctos en EMINO. EMINO is een organisatie die werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen om die afstand te verkleinen door middel van verschillende maatregelen. En Arctos is een jongerenexpertisecentrum. En die hebben ICAN uitgewerkt. Dat is een ESF-project dat loopt nog tot eind 2023. En dan moeten jullie denken aan een professionele buddy. Die leveren een trajectgezel aan. En dat is iemand die echt de mensen bij het handje gaat nemen en daar de nodige stappen mee gaat zetten om te werken aan bepaalde drempels. Zo'n traject duurt ongeveer een jaar. En onze bedoeling is dat na dat jaar mensen doorverwezen kunnen worden naar onze activeringsdienst. En dat we daar verder mee kunnen. Een traject is heel gevarieerd. Ik weet mensen die na een jaar die alleen naar de winkel durfden te gaan en tot op de sociale dienst zijn geraakt. Anderen hebben hulp gevonden voor hun drugsverslaving. En anderen hebben een job gevonden. Dus dat hangt er echt vanaf. Dit is heel op maat. Maar hier verwachten we eigenlijk qua tewerkstelling in die fase nog niks. Dit is dat stapje vooruit dat gezet moet worden. We hebben 60 trajecten over ons heel samenwerkingsverband. Er zijn er nu een 50-tal ingevuld. En dat gaan we bij afloop gaan we evalueren en bekijken hoe gaan we hiermee verder. Wat onze trede 3 betreft, dan zitten we aan deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Hebben wij in samenwerking met LIGO, hebben wij Brug. Dat is een groepswerking. En dan komen de mensen, dat is een groepje van een 8-tal personen, komen die tijdens het schooljaar elke donderdagvoormiddag samen. We hebben een Nederlandstalige en we hebben een anderstalige groep. Dat wordt begeleid door lesgevers van LIGO en die werken heel vaak gestuurd. Dat zijn uitstappen naar musea, dat zijn workshops rond werken met een iPhone. Dat gaat over waarden en normen, gezond koken, hygiëne, tuinieren kan daarbij horen. Met als doel van mensen een structuur te geven in de week en een sociaal netwerk uit te breiden. Dan geef ik het woord aan mijn collega.
Ja, we hebben nog een ander aanbod op die trede. Dat zijn de fietslessen voor volwassenen die wij nu sinds een 3-tal jaar organiseren. En het doel daarvan is eigenlijk het verhogen van de mobiliteit, maar ook een sociaal netwerk creëren voor mensen die daaraan deelnemen. Dat zijn doorgaans bijna allemaal vrouwelijke deelnemsters die dus niet kunnen fietsen. De doelgroep, dat zijn cliënten van de sociale dienst. Dat zijn ook mensen die bij ons terechtkomen waarvan wij horen dat die niet kunnen fietsen. Of dat zijn mensen die via moedertaal worden toegeleid. Dat is een project van LIGO, het vroegere basiseducatie. Die fietslessen, dat is een lessenreeks van 15 weken. Die gaan elke woensdag door van 2 tot 4 op het verkeerspark in Herentals. En die mama's die daar naartoe komen, kunnen ook hun kinderen meebrengen, want daar is ook kinderopvang voorzien. En die kinderopvang wordt ook ondersteund door vrijwilligers. De fietslessen worden ook gegeven door vrijwilligers. Ze krijgen daar ook een opleiding voor. En ook een aantal wijkwerkers ondersteunen mee de kinderopvang. We hebben vorig jaar de mogelijkheid geboden om de fiets waarmee ze oefenden te kunnen aankopen. Dit jaar gaan we dat niet meer doen, omdat onze pool van oefenfietsen, we hebben er niet genoeg niet meer anders naar de volgende jaren. Het is ook een project dat totaal geen reclame behoeft, want we zitten altijd automatisch voor het volgend jaar met een wachtlijst van een 20-tal mensen. Dus dat is eigenlijk een vrij populair project. Op trede 4 zitten we met het wijkwerken. Zoals Magali zei, zitten er ook 3 wijkwerkenbemiddelaars bij op onze dienst die gedetacheerd zijn door VDAB. Het doel van het wijkwerk is het verhogen van de competenties van de cliënten. En het zijn dus ook, de doelgroep is gericht naar mensen die ook een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die eigenlijk niet in staat zijn om een halftijdse job aan te nemen. Die kunnen dus, als ze een leefloon hebben of een werkloosheidsuitkering, 60 uur per maand bijwerken eigenlijk. Hè. Dat is ook een systeem dat maximum voor 1 jaar geldig is. En die mensen worden ook begeleid door de wijkwerktrajectbegeleiders eigenlijk. De activiteiten die zij doen, klein tuinonderhoud, logistieke ondersteuning in scholen, gemachtigde opzichters die je hier ziet staan, zijn soms ook de wijkwerkers. En mensen die daar gebruik van kunnen maken, dat zijn privépersonen, VZW's, openbare besturen, scholen, landbouwbedrijven. Dus zij kunnen de vraag stellen aan de wijkwerkbemiddelaars van VDAB of dat zij iemand hebben die bij hen kan komen werken als wijkwerker. Na het traject van het wijkwerken wordt er normaal gezien een doorstroom verwacht naar het gewoon economisch circuit. Als dat niet kan, kan er eventueel als tussenstap ook nog een tewerkstelling artikel 60 opgestart worden, maar daar ga ik zelfs nog wel wat over vertellen. Een andere optie is vrijwilligerswerk opstarten. Als wij merken dat mensen echt nog niet de stap naar betaald werk kunnen zetten, dat we eigenlijk eerst proberen via vrijwilligerswerk terug wat competenties op te bouwen, ook wat, terug wat ritme op te bouwen in hun dagbesteding en terug wat arbeidsattitudes aan te leren. En soms blijft dat beperkt tot vrijwilligerswerk als wij merken dat dat niet meer kan worden dan dat eigenlijk. Op trede 4 en 5 is er het project MOVE. MOVE Nederland in samenwerking met VDAB, Arctos en Emino en CAW. Dat is ook een ESF-project tot het einde van dit jaar. En dat is gericht naar jongeren van 18 tot 30 jaar. En de bedoeling van het project is eigenlijk te werken met de jongeren richting duurzame tewerkstelling. We richten ons daarmee met dat project naar jongeren die eigenlijk ook te kampen hebben met heel veel belemmeringen die maken dat zij niet kunnen gaan werken. En ze krijgen dus ook een eigen trajectgezel binnen dat project van iemand van die verschillende partners. Die worden intens begeleid, intenser dan dat wij dat kunnen doen als trajectbegeleider eigenlijk. En er wordt eigenlijk aandacht gegeven aan oriëntatie naar de arbeidsmarkt. En zij kunnen ook stages doen, een individuele beroepsopleiding opstarten. Er kunnen verschillende stappen gezet worden met die jongeren om te kijken of zij kunnen gaan richting een duurzame job. In dat kader is er dus ook een lessenreeks theoretisch rijbewijs uitgerold. Het behalen van een rijbewijs B. Daar zijn groepslessen voor opgestart in samenwerking ook met LIGO. En er zijn ook praktische rijlessen opgestart. Die worden gegeven door vrijwillige rijcoaches. Die een opleiding gekregen hebben van via KWB. En ook is er een samenwerking met de Kempse rijscholen daarbij. Voor die rijlessen wordt onze dienstwagen gebruikt. Dus dat is ook allemaal afgesproken. Er zijn momenteel denk ik een vijftal mensen die bezig zijn met ook praktische rijles. Dus op zich ook een heel goed iets om, om werk te vinden als ze een rijbewijs hebben en ze kunnen zich verplaatsen met een auto. En dan het laatste. Het is goed. Hè? Ja. Een ander aanbod zijn de trajecten tijdelijke werkervaring. En dat is met als doelstelling door te stromen naar het regulier economisch circuit. En in dat traject zitten eigenlijk werkzoekenden ook met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En kunnen zij ook werken aan hun competenties. Hè. De duurtijd van een traject tijdelijke werkervaring is 2 jaar. En dat kan bestaan uit verschillende werkplekleervormen, bijvoorbeeld een beroepsverkennende stage, een artikel 60 tewerkstelling, een opleidingsstage, een werkervaringsstage, een individuele beroepsopleiding op de werkvloer. Wat wij vanuit onze dienst het meest hanteren is een tewerkstelling artikel 60. Dat wil zeggen dat mensen in dienst komen via het OCMW, concreet hier in Herentout, en kunnen gedetacheerd worden naar een werkplaats om daar de nodige werkervaring op te doen. En via dat systeem geraken ze ook in orde met hun sociale zekerheid. Die tewerkstellingen begeleiden wij ook dan vanuit onze dienst. Wat dat ook kan, is dat wij zo'n tewerkstelling bij een privépersoon of een privébedrijf proberen te organiseren. Als wij merken dat mensen toch al een iets of wat sterker profiel hebben, dan proberen wij dat bij privéwerkgevers te doen. En in de hoop dat zij daar dan kunnen blijven werken na die project. Dan is er nog de indicering. Als mensen aan het werk zijn, bijvoorbeeld via een tewerkstelling artikel 60, en wij merken dat er toch tijdens heel het traject nog heel wat moeilijkheden of problemen opduiken, dan kunnen wij mensen laten indiceren via VDAB. Dat is eigenlijk een soort van screening dat er dan gebeurt. Wij maken dan een hele vragenlijst op die wij doorgeven aan VDAB en zij worden dan uitgenodigd door de indiceringsconsulenten. En die gaan kijken met welke problematiek zij kampen eigenlijk. En de groep van personen, dat is op gericht van, kunnen wij iemand herkennen als iemand een persoon met een arbeidshandicap? Of kan er een advies gegeven worden richting maatwerk? Dat kan richting zijn collectief maatwerk of individueel maatwerk. En dat wordt dan bekeken via VDAB. VDAB beslist ook en geeft het advies. En dan kan het zijn dat mensen een ticketje krijgen, bijvoorbeeld, ik zeg collectief maatwerk, wil zeggen dat zij eigenlijk bijvoorbeeld alleen maar kunnen solliciteren voor een job binnen de sociale economie, bijvoorbeeld een beschutte werkplaats of een kringwinkel. Dus maar VDAB neemt wel de beslissing van welk advies dat zij geven op basis van de informatie die wij doorgeven. En dan is er nog de trajectbegeleiding naar normaal economisch circuit. Dus het kan ook zijn dat er bij mij iemand op gesprek komt waarvan ik inschat van dat is iemand die gewoon kan gaan solliciteren zoals u en ik ooit gesolliciteerd hebben. En dan geven wij eigenlijk ondersteuning bij het helpen zoeken naar vacatures, een goede cv opmaken. Wat moet je doen als je naar de interim gaat? We hebben ook een collega, Griet Verlinde, die eigenlijk zich bezighoudt met het leren solliciteren. Naar haar kunnen wij ook mensen doorsturen om eens een echt sollicitatiegesprek te oefenen, een simulatie wel, maar toch te oefenen hoe dat eraan toe gaat en zo te leren welke sterke en zwakke kanten zijn en waar dat ze op moeten opletten. Vorig jaar zijn we ook gestart met de proefwerkvloeren. Dus dan zijn we ook met een aantal cliënten en medewerkers in een aantal bedrijven gaan bezoeken. Echt ter plaatse gaan kijken hoe dat een bedrijf werkt. Bijvoorbeeld, er is een bedrijfsbezoek geweest bij Nike in Laakdal, omdat heel veel mensen dikwijls in een magazijn willen werken. En dan zijn ze echt eens kunnen gaan kijken van hoe gaat dat daar aan toe. Bij de Casa bijvoorbeeld in Ol zijn ze gaan kijken. Een aantal mensen zijn daar ook stage gaan doen en gaan testen van ja, is dat hier iets voor mij of is dat hier niks voor mij. Dus dat is eigenlijk ook wel een interessant project, omdat ze dan eigenlijk wat zicht krijgen op de privémarkt. En dan geven we ook nog infosessies rond sociale zekerheid, zowel voor Nederlandstalige als anderstalige cliënten, omdat we merken dat dat ook wel een belangrijk iets is, dat ze een beetje een kijk krijgen op ja, wat is belangrijk als ik werkloos word, hoe moet ik mijn werkloosheid aanvragen, wat moet ik doen als ik ziek word, al die dingen, die zaken die voor ons dikwijls heel normaal zijn, dat ze dat ook wel wat meekrijgen in een pakketje. En dan de cijfers van Herentout. Vorig jaar waren er 14 nieuwe doorverwijzingen via het OCAW naar onze dienst. Vorig jaar 21. De meeste cliënten in Herentout bevinden zich ook wel op de onderste trede van de participatieladder. In totaal heb ik dan 31 dossiers behandeld. 8 mensen zaten in een TWE-traject en dat was altijd een artikel 60 tewerkstelling. 19 dossiers werden afgesloten, 4 mensen vonden daar een job van in het gewoon economisch circuit. 5 dossiers werden afgesloten omwille van het einde van de tandemwerking. Dat wil zeggen dat de sociale dienst ook het dossier heeft stopgezet, dan stop ik het ook. Hè. Dat is altijd wel in overleg. 5 omwille van andere redenen, medische problematiek, verslavingsproblematiek. 1 omdat er een einde TWE was en 4 cliënten werden doorverwezen naar een andere partner. Omdat ze daar dan betere begeleiding konden krijgen. 11 dossiers werden afgesloten binnen de 6 maanden na opstart. Dus dat het eigenlijk de sociale dienst of de tenderpartner ook de dossiers mee afsloot. Dat is zo in een notendopje wat wij hier doen.
Om even mee te geven dat van de dossiers die afgesloten werden, eigenlijk een groot deel vrij snel werd afgesloten. Omwille van dat de sociale dienst het dossier afsloot of omdat Andy heeft overwezen naar een andere partner.
Bijvoorbeeld, heel recent zijn er 3 Oekraïners doorverwezen naar mij, maar ik heb die ook rechtstreeks doorverwezen naar VDAB, omdat het allemaal hooggeschoolde mensen zijn, waar dat VDAB veel beter mee op pad kan gaan, omdat zij ook de know-how hebben om met die Oekraïnse mensen dat te doen. En dan stuur ik die ook wel door. Dat is nog een voorbeeldje.
Dank u wel, Magali. Dank u wel, Anne. Ik weet niet of er nog vragen zijn vanuit de vergadering.
Dat was over de gematigde opzichters.
Ja.
Want dat is een beetje een knel punt bij ons hier in Nederland. Ik denk dat ook geweten is. Kunnen wij daar als lokaal bestuur actief een aanvraag doen, of hoe ziet dat in de
praktijk? Dat is geweten. En de bemiddelaars, als we een nieuwe instroom hebben, dan wordt dat altijd bevraagd. Eerlijk zeggen, het wijkwerken is zo'n beetje, hoe moet ik dat zeggen? Dat is niet makkelijk, hè, omdat er vanuit VDAB eigenlijk geen enkele verplichting wordt opgelegd aan de wijkwerkers van, dit is nu een opdracht, vult die in, om het zo te zeggen. Die mensen zijn daar heel vrij in. Dus we kunnen ook niemand, we hebben eigenlijk geen stok achter de deur, om het zo te zeggen, omdat we...
Dat moeilijk stimuleren,
Ja, we proberen dat. En bij elke nieuwe wijkwerker wordt dat gevraagd. Maar daar, bij gemachtigde opzichters is het extra moeilijk, want dat is een zeer onderbroken opdracht.
Plus ook, ze moeten een opleiding volgen.
Dat is ook een pijnpunt.
Maar op het moment dat je iemand anderstalig hebt, is dat dikwijls al een drempel, omdat ze goed moeten kunnen begrijpen wat ze moeten doen. Mm-hmm. Dat soms.
Bomen kunnen het nog maar eens
zeker.
meegeven.
Ja.
Oké, dankjewel. Als er geen andere vragen zijn, dan dank jullie van harte voor een heel duidelijk en heldere uitleg. zijn de plukjes wat dichter daaraan gezet als je het zo doet. Hè? Dat is ook maar één.
Dat is echt met een
mensen
schuil.
Ik ken
nog een blok
op. De mijne stonden aan de vrouw, toen heb ik
zo'n
graag gezien.
Ja, maar hij
heeft links van achter gezet.
Mijn dingen, hè?
Ja, maar als je goed, dan kunnen we naar het derde punt op de agenda gaan. Dat is de goedkeuring voor het Lastico hier, voor de openbare verkoop van de landbouwgronden gelegen aan de Bergense Steenweg en Duipt. Zijn daar vragen of opmerkingen bij?
Ja, ik had daar wel een paar vragen bij. Waarom verkopen we eigenlijk die grond? Dat is eigenlijk mijn eerste vraag.
Het antwoord daarop vind je eigenlijk in een uitleg, hè, dus dat dat niet onze kerntaak is om pachtvrije gronden in exploitatie te houden als gemeentebestuur. Dat is de uitleg.
Ja, want er staat naar de workload. Is dat zoveel werk om een grond te verpachten of om een grond ter beschikking te stellen van de landbouwers?
Wat bedoel je met ter beschikking te stellen van de landbouwers? Als een verpacht wordt, is een voor jaren verpacht en kunnen
daar weet ik perfect.
Zitten voor jaren gemobiliseerd. Dus dat is een kapitaal dat je vasthoudt en waar dat je wel seizoenspachten kunt werken als alternatief. En dat is heel arbeidsintensief. Dus het is oftewel, en dat is eigenlijk heel simpel, de redenering of wel blokkeerde die opnieuw, maar die zijn in het verleden is er geijverd om die pacht vrij te krijgen. Als die pacht vrijkomen, dan is er dan heb je twee mogelijkheden. Hè. Dat is dat je inderdaad met seizoenspachten en kortlopende contracten probeert te werken, of dat je terug gewoon in pacht geeft. En dan zijn er dan ligt de grond gemobiliseerd voor heel lange perioden. Dat zijn de vragen. En dat is, het antwoord daarop is even eenvoudig, eerlijk en duidelijk, zoals aangesteld in de aanhef. Dus uw vraag stond in de toelichting van het
bedrijf. Ja, maar dat stond vooral naar de workload. En ik zie daar eigenlijk weinig workload in. Als je zegt, oké, we stellen die ter beschikking van de landbouwers. Like als je zegt, landbouwers doet daar een bod op voor één seizoen te gebruiken.
Dan is er wel een workload. En
dat klopt, dat klopt. Maar ik denk dat alles een workload heeft. Hè?
Oh ja, maar dan is dat geen kerntaak. Dan hebben we, denk ik, en dat is een beslissing en dat is een beoordeling. Hè. Dan zeggen wij als OCMW, hebben wij daar niet onze hoofdkerntaak en kunnen wij die middelen op een andere manier inzetten.
Perfect.
Dus dat is iets van, in de jaren stilletjes dat OCMW met pacht en kerkfabrieken met pacht bezig zijn, maar iedereen gaat er meer en meer naar zijn kerntaken. Dus dat is de redenering.
Iedereen is een groot woord, denk ik, op dat gebied. Maar goed.
Mag ik eens vragen aan waarom zijn die erfpacht vrijgemaakt in een tijd?
Waarom?
Ja, wat was de bedoeling?
Om daar iets anders mee gaan te doen.
Nou wel, dat gaan we nu dus doen.
Oh ja, goed. Mijn volgende vraag is, waarom wordt die openbaar verkocht?
Wat blieft?
Waarom worden de gronden openbaar verkocht?
Om iedereen de kans te geven om erop te bieden.
En als we via bidit werken, via een gesloten envelop?
De bedoeling daar, en dat is ook afgesproken en afgestemd, is dat er in dit geval voor de toegankelijkheid, ook voor mensen die dan minder op het digitale actief zijn en zo verder, van de gewone klassieke openbare verkoop te organiseren, omdat het specifiek over landbouwgronden gaat.
Maar dan wil dat wel zeggen, als je het via bidit doet, want dat gebeurt denk ik merendeel nu, daar heb je die extra kosten toch niet.
Nee, maar dit is om ook mensen die minder digitaal actief zijn, om die ook mee in de verkoop te betrekken. En bij Bidit liggen de kosten bij de verkoper en die liggen er nu niet.
Wat blijft?
Bij Bidit liggen er ook meer kosten bij de verkoper die dat er nu niet zijn.
Maar je ziet toch ook in de lijst wat het kost aan de koper van kosten?
Wat blijft?
Je kan toch ook kijken in de lijst wat het kost aan de koper van de kosten? Als iemand de grond koopt, welke kosten daaraan verbonden zijn, en je een openbare verkoop doet, of je doet een verkoop via Bidit.
Ja.
He, dus je denkt alleen maar aan jullie zelf en die aan de landbouwer.
Die weer al zoveel. Verschil heeft dus over hoeveel spreken we hier, zeg eens?
Het roepgeld, hè, kan
we
zeggen.
Over hoeveel spreken we?
Je kunt de lijsten zien.
Zeg eens, over hoeveel spreken we nu op die gronden?
Ik denk dat dat om veel percentages gaan. Hè?
Zeg eens.
Ja, Stijn, ze staan gewoon in de lijst, hè. Dan neem ik hem er even bij. Ik kan misschien dan eerst nog mijn volgende vraag misschien stellen.
Want ik denk, als je denkt aan de koper, je moet eens te goed lezen, hè?
Ja?
Wat gaat de koper hier krijgen die dat instelt en koopt? Wat krijgt hij?
Niks.
Niks? Niet goed gelezen, denk ik.
Stoplift?
De koper die hem instelt en die dat koopt, je krijgt niks.
Oh, dat kan. Ik bedoel, dat daar...
Omdat je zegt, denk aan de koper. Ik zeg het, het staat erin, je krijgt een premie. Wij denken dus meer aan de koper dan dat jij denkt.
Stijn, je kent toch een openbare verkoop?
Ja.
En hoe werkt die?
Met instellen. Hè? En degene die dat instelt, kan een premie krijgen. En hier is het met ene koopdag. Hè?
Ja.
En hier koopt, krijgt een koper ook die premie. Hè? Dat is de situatie.
De akkoord. Koper krijgt niet
zo'n premie. Ja, daar ben ik mee akkoord. Maar
dus omdat je zegt,
het gaat
dan denk
over
je dan ook
kosten,
aan de koper. Dat is hier toch ten gunste van de koper, of niet?
Dat is ten gunste
absoluut,
van de koper.
Dus
maar het gaat over de kosten dat de koper heeft ten opzichte van Birrit of ten opzichte van een gesloten aanbod.
En hoeveel is dat verschil aan?
Ja, ik ben aan het zoeken. Koper dient deze bijdrage op dezelfde wijze te betalen zoals in artikel 20 voorzien wordt. Voor de betaling aan de prijs binnen 5 dagen vanaf het ogenblik waarop de toewijzing definitief wordt. Deze bijdrage gaat uit van een verschuldigd registratierecht van 12%. En zij bedraagt dan, en dan hebben we allemaal de cijfers, 30,80% voor prijzen boven de 30.000. En zo gaan we verder.
En hoeveel is het bij Birrit?
Dat is er niet, bij Birrit.
Bij Birrit moet er niks betalen.
Toch niet deze percentages? Nee, we bieden het niet. Nee. Welk? Maar ja, zo is het effectief. Welk? Ja, wel registratierechten, tuurlijk.
Ja,
maar en, die, en de roepkosten dan?
En hoeveel zijn die roepkosten? Is dat 30%? Allee.
Welk? Maar toch, hier hebben toch roepkosten? Bij een openbare verkoop hebben altijd roepkosten.
En hoeveel zijn die? Daar hebben we nu daar juist in gezegd. 30%, zeg jij.
Dat staat hier toch?
Waar staat? Zijn de registratierechten
aan? Oh,
staat... Er staat ook registratierecht.
Jongens.
Dus jij gaat zeggen dat het gewoon 12% is slush?
Wat lief?
12%?
Nee, Anne, jij zegt dat er extra roepkosten zijn van 30%. En ik zeg dat dat niet het geval is.
Ja,
dat
hoeveel dan wel?
Wat lief?
Hoeveel dan wel?
Dat vraag ik aan u, omdat jij zegt...
Maar ik vraag het nu terug aan u.
Aanvolg.
Ja.
Amai.
Maar dat is toch niet waar? Ik vraag gewoon hoeveel dat de roepkosten zijn.
Denk aan, nu gaan we eens even teruggaan. Jij zegt, denken jullie ook wel eens aan de koper? Hè?
Mm-hmm.
Als hier dan staat, je krijgt de koper een premie, dan is het gedaan. Dan stopt aan Willems met vragen stellen, want het komt niet uit het antwoord. Volgende punt
welk
is,
de koper van
hier
1%?
Waarom ga je hier naar een openbare verkoop en niet naar Birrit? Het antwoord daarop is heel eenvoudig. Hè?
Ja?
Om de digitale drempel voor iedereen weg te nemen. Heel simpel, om iedereen toe te laten om op de klassieke manier hier te kopen, omdat het niet over de normale goederen gaat die dat via Birrit verkocht worden. En daar zal de notaris waarschijnlijk aan, en dat zal ook weer zo zijn, hè, die zal daar een ander beeld over hebben, over wat en hoe dat je bepaalde goederen koopt. Birrit is bijvoorbeeld ook voor bepaalde goederen, ook in een bepaalde prijsklasse, ook niet aangewezen. Hè. Daar wordt gekeken naar wat dat je verkoopt, hoe dat je verkoopt. Daar is gezegd van, je kunt daar misschien met een klassieke openbare verkoop werken. En bijkomend hebben we dan het voordeel dat iemand die dan minder op de digitale weg of op de digitale pad actief is, dat die ook de mogelijkheid heeft om op een klassieke manier te kopen. En als jij vraagt wat het verschil is tussen die kosten, dan kan ik je dat niet automatisch van buiten hier zeggen.
Okay.
Maar jij stelt vragen en jij weet niet wat dat je aan het vragen
bent. Jawel, ik weet wel wat ik aan
het vragen
ben. Wat
is dan het verschil en wat is de motivering van uw vraag? Dat biedt het een pak goedkoper is dan? Is dat dan de reden?
Volgens
u.
Nee,
hè?
Nee. De open...
Jij denkt dat.
Nee, de openbare koop heb je altijd roepgeld. En dat is met biedt niet.
En bij Birrit aan heb je altijd kosten die je bijvoorbeeld ook als verkoper bijkomend moet betalen in publicatie.
Ja.
Die heb je nu niet.
Ja.
Dat is ook een reden. Dat kan.
Hè?
En bij Birrit heb je niet de mogelijkheid om degene die hem dat koopt, die premie te geven. Omdat je zegt, je denkt alleen aan jezelf en niet aan de koper.
Aan welke premie te geven? Die 1%?
Ja.
Of wat bedoelt u nu?
Ja.
Maar voor wie is er anders in 1%? Wat is 1%?
De koper, hè.
Wat is 1%?
Voor de koper, de instelpremie voor de koper.
Als je met een instelpremie werkt, in 1%, hoe werkt dat?
De staat er in beschrijving.
Ja, ik vraag nu aan u, hoe werkt dat?
Degene die dat instelt en de hoogste prijs geeft en ook effectief koopt, krijgt die premie.
Maar bij een openbaar bestuur telt dat niet.
Jawel. Ik bedoel, die instelpremie, dat zijn de verdierenpikkers van vroeger toch? Daar
komt
het op neer.
Vroeger was dat met twee koopdagen en was dat ene koopdag en degene dat daar instelde en dat het daarna niet kocht, kon die premie krijgen. En hier gaat dat automatisch naar degene die dat instelt.
Maar automatisch, dat klopt niet.
Een openbaar bestuur is altijd zonder verdieren.
Het is mijn instelpremie en bevestiging.
Maar dan kun je toch geen instel hebben als je geen tweede zitdag hebt? Nee. Dat kan niet.
Lisbeth, deze mogen we nu zo noteren. Dat hebben we uitdrukkelijk gevraagd aan de notaris en het is wel zo. Maar de procedure aan van waar jij over spreekt, dat was nog in een tijd dat jij schepen waard waarschijnlijk, was ze anders. De procedure is helemaal hernieuwd en dat is de situatie zoals dat ze is.
Maar
ik ga noteren dat het volgens u niet kan. Dat het niet kan en dat degene die dat dan koopt ook niet de premie kan krijgen. Hè?
Maar welke premie kun je nu krijgen als je koopt? We moeten eerlijk zijn. Dat is eigenlijk, ik vraag... Ja? Hoe dan?
Letterlijk. Artikel 24 van de dingen. Lees het eens voor aan. En artikel 12.
Instelprijs en premie, daar sta ik onder. Wieder die bij aanvang van de zitting als eerste een bod dat bedrag gelijk of hoger dan instelprijs biedt, krijgt een premie van 1% berekend op zijn eerste bod.
Dat kan niet, volgens Anne-Kanne-Annelie, dat mag toch? Dat kan niet.
Lees mij maar wat hier staat, hè.
Ja, maar dan blijft dat toch nog altijd bij de koper zitten.
Ja, de koper krijgt dat.
Ja.
Koper krijgt dat, oké.
Je moet dat zelf betalen.
Ja, dus dat koper krijgt dat toch?
Krijgen.
Anne, jij zegt daar juist, het kan niet, je krijgt een uitleg en je verzint iets anders en zo doe je dat constant. Constant.
Dat is
je springt
waar.
Van één naar het ander.
Dat is
echt waar.
Dat is wel. Niet. Was wat? Goed, de volgende vraag.
Kan het volgens u of kan het niet?
Daarjuist zal
kon
wel.
Het niet. Kan het of daarjuist kon het niet?
Dat maar ze kunt je toch niet krijgen? Als je iets moet betalen, kun je toch niet krijgen? Mindering gebracht, Oké, hij wordt afgetrokken van het bod. Oké, okay. Goed.
Als je start, de openingsbod is, ik heb nog eens de verkoop gezegd, het kost 100.000 euro. Ik stel in, en dan doe ik wat het kost met 200. Voor ik geen geld wat gekocht van 200, dan krijg je die 100.000 euro. Je leert ze, gaat dat daarna 200.000 euro af.
Ah, voilà.
Dan heb je dat verdiend, hè?
Ah, voilà. Als je...
Nee, wil je volgens haar niet. Allee.
Dat is goed.
Ja, Jan, heb je nog een vraag?
Ik denk dat namelijk...
Nee, ik vind het wel niet, maar zwaar.
Ja, Jan, had jij nog een vraag?
Ja, het is eigenlijk tamelijk simpel. Hè. Als je naar de titel kijkt van het besluit, het is een lastig cohier dat wij hier maken. Met andere woorden, wij zeggen onder welke voorwaarden dat gebeurt.
Wat?
En die staan erin, jij hebt dat net voorgelezen.
Oh,
dat is
maar...
wat wij beslissen dat er zal gebeuren.
Tuurlijk.
Dat heeft dus niks met wetgeving niet meer te maken, dat is eigenlijk een contractuele beslissing.
Maar dan moeten we toch...
Dus degene die dat koopt, die krijgt een premie.
Als
die premie, die premie die zal uiteindelijk betaald zijn door de verkoper, want die gaat dat geld minder krijgen. Zo simpel is het. En meer zit er niet achter. Maar je ziet niet wat je aan het beslissen bent. Je bent aan het beslissen wat wij zeggen dat we gaan doen.
Goed.
Jij wilt dat precies liever anders, maar ik heb zo de indruk dat je alleen maar iets zoekt.
Nee.
Ik heb een artikel verkoop aan 50 euro en ik zeg tegen u, als jij dat komt koop krijgen van mij 10%, dan betaal je voor 45 euro. Die
50
euro is dan toch de lasten van mij, van de verkoper.
Ja, maar de lasten.
Dat is toch logisch?
Maar
je gaat een andere redenering, want je gaat bieden, hè. Je gaat toch een bieding doen?
Je moet toch eens...
Maar wat? Goed, Achelle, ik zie dat anders. Mijn volgende vraag dan.
En dan moet je toch een brilje kopen.
Ja, ik had nog een volgende.
Weet je wat de grootste dienst is? De grond.
Ja?
Dat is de grond die
koop aanbiedt.
Dat is
ja. Dat kan. Maar dat is niet mijn goesting. Ja, dat kan. Ja, natuurlijk. Goed, en dan had ik nog wat volgende vragen.
Stel ze gerust aan.
Welk?
Stel ze gerust.
Dank u. Waarom gaan we nu...
waren ook de registratierechten duurder bij Birrit als bij dingen, hè?
Nee, bij Birrit. Registratierecht is altijd hetzelfde.
Waar is er dan duurder voor de kosten?
Roepgeld.
Dus dat gaat de reële kost.
Ja. Het roepgeld gaat dit toch moeten betalen?
Dat wordt dan weer als dienst door Birrit gerekend, hè?
Ja, stel u voor.
Het roepgeld moet toch betaald worden?
Stel u volgende vragen maar.
Waarom gaan we nu pas die grond verkopen? Allee. En dan bedoel ik vooral in het tijdstip van het jaar.
Omdat die de vorige keer nog in seizoenspacht gegeven is, dan hebben we aan de financieel directeur gevraagd om de verkoop klaar te maken. Daar is nog een schattingsverslag van binnengekomen. Hebben wij direct met de notaris afspraken gemaakt. Die hebben dan hun timing doorgegeven. En dat was, denk ik, het vroegst haalbare is te koop stellen in nu juni 2023.
Dus vorig jaar, Stijn, heb ik al achter de grond gevraagd en heb jij gezegd, oké, we gaan die in september, oktober te koop stellen.
Ja.
En nu is het april.
Ja.
Met gevolg is mijn volgende vraag, want voor wie mag nu nog de vrucht telen?
Momenteel niemand, die is gewoon niet in gebruik. Momenteel.
Dus je weet ook dat die grond pas in juni wordt verkocht, dus dat dat seizoen waar die grond kwijt is.
Dat is inderdaad.
U hebt toen wel gezegd, we gaan die in september, oktober ten bieding brengen. Oké, goed, niet gebeurd. Waarom? Heb je nu juist gezegd. Ik vind dat toch wel erg dat je daar 4 hectare grond gaat laten liggen. Of toch, hè, waar als de mensen nu dit jaar niet meer kunnen actief op boeren.
Dat klopt. Dat is inderdaad een spijtige zaak.
Goed.
Maar
en dan,
voor mij is het ook. Dat is inderdaad een spijtige zaak.
Dan hebben we het nog over de prijs. Jullie gaan daar beginnen met een minimumbod. Waarom is het
waar instelprijs, is daar omdat je dan die premie kunt geven. Anders kun je de premie niet geven.
En waarom... Dus gewoon om die premie te geven, dus om die premie te geven, ga je beginnen met een minimumbod.
Ja, dat is de enige mogelijkheid om ten gunste te komen aan de koper en een premie te geven, dat je een instelprijs vastlegt.
En die gaat er nu gewoon nog een pak hoger leggen dan de schattingsprijs.
Een pak hoger dan de schattingsprijs.
Dat is de bedoeling.
Ja.
Dus je gaat hem op 7 euro leggen, terwijl de schattingsprijs maar 5 euro is.
Ja, en dat hebben we geprobeerd. Mm-hmm. Om het midden te houden tussen de prijs, denk ik, die dat wij in de onteigeningen hanteren, die dat jij te hoog vond. Hè, en hebben we nog gezegd van deze. Ja,
ja oké. Okay. Jij weet wat daar belastend is op die hoeken?
Wat lief?
U weet wat daar belastend ligt op de hoek daar en daar?
Zeg het eens.
Nee, ik vraag het aan u.
Geen idee wat dat je bedoelt.
Jullie zeggen gewoon, oké, mannen, 5 euro is niet genoeg om in te stellen. We willen niet naar 7 euro. Mm-hmm. En dat zeggen jullie zeggen. Dat stuk dat op de Bergse Steeweg ligt, daar zit een permanent grasland op.
Ja.
Hè? Mm-hmm. Oké. Evenveel waard, ik weet niet wat. Dan gaan we naar die van de Dupt en daar loopt de stapjesloop naast.
Ah, maar mag ik nu iets zeggen? Daar zit een permanent grasland op. Ja. En dat straks zeggen, daar zijn heel veel teelten mislopen. Was er dan mislopen? Het gras dan?
Daar gaan we nu een...
Dat is dus beperkt aan dat mislopen.
Ja,
dat is heel beperkt aan.
Dat klopt, want
dat
gras...
Want straks was daar heel wat mislopen. Hè.
Wat? Welk? Dat gras gaat nu staan rotten, hè? Tot juni. Oh. Ja, oké. Okay. Maar dat is permanent grasland. Hè? Dus dat wordt
dus
geen
rekening... zijn geen teelten verloren voor de rest.
Ja, oké. Daar, die teelt is niet verloren. Ja. Akkoord, dat gaat aan iemand aan de landbouwer gevraagd, omdat de teelt, en ik zou dat heel graag hebben, dat kan gebeuren.
Mm-hmm.
Maar dan zitten we aan de Dupt. Daar loopt de stapjesloop naast.
Mm-hmm.
Wat gevolgen?
Beperkte bemesting in een bepaalde strook, of wat? Ja? Dat is altijd zo geweest, hè? Dat is ook hetzelfde geweest als je die een impact geeft. Dat is hetzelfde, hè?
Dat is niet waar. Het is niet altijd zo geweest.
Dus, Anne, jij zegt, het gaat niet verkocht worden voor die prijs.
Ik hoop van wel voor jullie.
Oh ja, maar het gaat niet verkocht worden voor
jullie. Maar ik vind het erg dat we ons boeren al moeten beginnen starten met 7 euro.
Anne, ik zal u één ding beloven. Als het niet verkocht wordt, zullen we het op een andere manier terug aan een lagere prijs te koop aanbieden. Voor iedereen opgelost, dan? Is uw probleem daarmee opgelost?
Mijn probleem? Nee,
als
mijn
het niet
probleem
verkocht
is...
geraakt, ja. Zullen we daarna terug naar de raad komen en zullen we de prijs verlagen. Voor u goed, Anne?
Nee, voor mij is het
niet goed. Ook niet goed.
Allee, ja, bedoel, nee, dat zullen we wel goed zien dan. Maar allee, ja, ik bedoel, ik snap niet goed waarom mag de schattingsprijs 5 is en jullie hem toch op 7 euro. Ik kan daar niet bij.
Ja, oké. Jan, had jij nog een vraag?
Ja, ik heb geen vraag. Ik heb een opmerking. Ik zou eens even iets willen overlopen, want ik heb zo de indruk dat men hier niet goed weet waarop of waaraf. Hè, want ten eerste, jij ziet dat vanuit een bepaald standpunt. En ik kan erin komen als je een belangengroep vertegenwoordigt, dat je daar een beetje raar over doet. Maar ik heb een hele grote belangengroep, dat zijn alle inwoners die belastingen betalen in Herentout. Ten eerste, mevrouw, dat de gemeente met zijn poep zit, zoals in de middeleeuwen de kloosters, op een hoop grond die daar ligt. En dat we ondertussen moeten belastingen vragen aan de mensen om de kosten van de gemeente te dragen. Dat kan volgens mij niet meer. Hè?
Ja, dat is wel
als je zevert over de crisis in België en dat dan de uitgaven van de gemeente onverantwoord zijn, omdat er crisis in België is, dan zeg ik u, als wij daar nog een hoop grond liggen hebben die eigenlijk geld kan opbrengen, dan moeten we dat
dus we
ook,
moeten
dan moeten we dat daar ook halen.
Kopen,
dat is één, mevrouw. Ik heb u niet onderbroken.
Welk? Een deel van het land is in crisis, dat klopt.
Ja, ik denk er al vanaf welke. Je hebt de coronacrisis, je hebt de veiligheidscrisis, enfin, je hebt er 20, hè. Maar goed, laten we bij de punten blijven hier. Notariskosten en registratie zijn quasi hetzelfde in de twee systemen, maar ik ben blij dat men kiest voor een openbare procedure waar iedereen zo gemakkelijk mogelijk kan aan deelnemen. En waar geen speciale kennis voor nodig is, die kent iedereen. Twee. Je begint over de gebreken van die gronden. Hè? Ten eerste, ik hoop dat die zoveel mogelijk opbrengen, want dat brengt geld in bakske dat niet in belastingen moet gevraagd worden. Dat is één. Maar jij schijnt blijkbaar dat anders te willen. Ten tweede, als die gronden gebreken hebben volgens u, dan zullen die kopers dat ook wel weten. En ofwel kopen ze het dan, ofwel kopen ze het niet. Maar ik durf daar toch wel goed wat op verwedden dat die zeer gegeerd zullen zijn, ondanks die zogezegde gebreken. Wat ik eigenlijk al,
maar je begint al
wat
met
ik eigenlijk al een beetje degoutant vind, mevrouw, hè, dat je hier het belang van de gemeente in die zaak zit af te breken publiekelijk, terwijl daarvoor niks nodig is. En dat je dus eigenlijk inkomsten die anders moeten betaald worden door de gemeente probeert naar beneden te krijgen. Want dat is het, wat het resultaat van uw tussenkomst.
En ik ga er nog één ding aan toevoegen, hè. En dat zullen jij beter weten als eender wie. De gemeente heeft lang gronden gehad, hè. Heeft lang gronden door sommige boeren wel, door sommige boeren niet laten bewinnen, zonder dat er ook maar enige controle, systematiek, reglement rond was of wat dan ook. Dat soort willekeur, hè, dat is ook een van de opmerkingen die er in het verleden gemaakt zijn, waar dat je zegt van ja, het is jammer dat dat op deze manier niet gewoon ter beschikking gesteld voor de landbouw. In alle jaren, wat jij over spreekt, van het verleden dan, is er nooit of nooit een reglement geweest om seizoenspachten op een objectieve manier te laten plaatsvinden. Dat werd gegeven aan een dier, soms zelfs zonder overeenkomst of wat dan ook, hè, gewoon stilzwijgend. Dat is toch niet de manier waarop dat wij verder willen werken, dat is één. Twee, als je zegt, het is niet arbeidsintensief, als je het dan toch, met de beste bedoelingen dan waarschijnlijk, wilt opentrekken naar alle landbouwers, dan zouden we elk jaar opnieuw moeten gaan vragen wie gaat daar nu op intekenen, op die seizoenspacht of wat dan ook. Dat is een keuze die dat je beleidsmatig kunt maken, waar dat je kunt in gaan investeren, en die gaat dan inderdaad arbeidsintensief zijn. Wat aan mij enorm stoort, is dat je daar van alle jaren dat je daar aan de leiding zat en dat je die keuzes hebt kunnen maken, dan nooit gedaan hebt. En je weet even goed gelijk ik dat daar op een niet-transparante manier, op een niet-controleerbare manier, bepaalde gronden van de gemeente in gebruik zijn geweest, jaren op een stuk, zonder dat daar vaste afspraken waren of zonder dat die gronden ter beschikking stonden van de landbouw in Herentout in het algemeen. Dat is de situatie. En ik wil niet, en ik vind dat reglementair, zoals het hier ook in staat en perfect te verantwoorden, dat soort zaken, één, die willekeur moet vermeden worden, en twee, dat niet de kerntaak is van de gemeente. En daar begint alles mee, en zo is het punt ook ingeleid. Als je zegt, ik vind het niet serieus dat er niet aan de koper gedacht wordt, dan hebben we dat daar straks met een instelpremie heel duidelijk weerlegd, denk ik. Dat is punt twee. Punt drie, je vindt het niet serieus dat de prijs te hoog gesteld wordt, hè? Wat het schattingsverslag zegt van dat is het minimum dat je moet vragen, daar mogen we niet ondergaan. Als we dat nu willen of niet, mogen we niet ondergaan. En waar we het midden houden met de onteigeningsprijzen. Dat is punt 2.
Onteigeningsprijzen kunnen niet vergelijken met aankoop van...
Waar dat ik op zeg, waar ik op zeg dat als de prijzen niet gehaald zouden worden, dat we dan gewoon terug hier op de gemeenteraad staan en dat we de prijs zullen verlagen. Dat is de situatie.
Je kunt niet anders dan.
Jawel, dan kun je nog altijd een reglement voorstellen. Dan moet je altijd doen, een reglement voor seizoenspachten op een objectieve manier te laten verlopen. Dat moet je altijd voorstellen aan ons. Altijd. Maar doet dat?
Geen enkel probleem. Er zijn alle gemeentes die gronden in eigendom hebben, die doen dat.
Wat doen die?
Zo'n inschrijving van...
Heb jij dat ooit gedaan?
Hoeveel jaar heb jij hier aan bewind geweest?
En hoe dikwijls hebben ze dat gedaan?
We hebben één keer de mogelijkheid gehad om bepaalde niet verpachte grond te kunnen met zo'n inschrijving aan werken. En toen waren er anderen die het anders wouden. En daar zijn er... Ik heb daar meerdere maals over tussengekomen binnen. Ook al ik in het Schepencollege niet in het Schepencollege zat, maar... Ja, als het niet tot een compromis komt, dan is het... En nu kan
dus
ik zeggen...
Dus dan krijg je minder gedaan als nu, dan wat nu zeg ik u. Waarom? Dat we het gaan aanpassen als het nodig is. Hè?
Nee. Wil jij naar een seizoenspacht? Goed, dan ga ik dat u aanleveren. Geen enkel probleem voor de komende
kant. Ik zeg u dat wij... Nee. Wat lief? Nee. Ik zeg u, als het niet verkocht geraakt... Hè? Nee, Kathleen, het is gewoon hypocriet dat je jaar en dag aan de macht bent... He? Jaar en dag, niks doe aan seizoenspacht, niks over doet, niks, daar geen enkele inspanning over doet, het gewoon aan een DN en een DN toebedeeld zonder reglement. Dat is iets waar ik niet wil werken. He? En wat je gewoon, zonder dat er ook vergoedingen kwamen, he? En wat je nu zegt, verkopen gaan we niet doen, want dan denken we niet aan alle landbouwers. Dan hadden we toen ook aan alle landbouwers moeten denken. Dat is hetgeen dat ik zeg. En de rest vind ik hypocriet. Allee, het ene argument naar het andere wordt gewoon weerlegd op basis van een tekst en dat ze dan niet gelezen heeft. En elke keer wordt er iets anders verzonnen. Ze kunnen bezig blijven. Hè? Goed, we zullen erover stemmen. Maurits?
Voor.
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 Voor. Ja, Maarten?
Voor.
Voor?
Onthouding.
Ik stem tegen.
Tegen.
Onthouding.
Voor.
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 Voor. Voor. Nee, maar het was voor.
Dat was goed van zin, ja.
En Vanessa ook op dat.
Twee tegen. Twee tegen, één ervoor en de rest om.
Ja. Dus 13 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen. Goed, dan kunnen we naar het volgende punt op de agenda, dat is punt 4. Dat is de goedkeuring van de aanpassing van de steunnorm van het sociaal tarief IBO. Ook hier gaan we proberen door het actualiseren van de tarieven zoveel mogelijk mensen kunnen gebruik te laten maken van die tegemoetkoming. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij waren. Het is een actualisatie die dat afgezet wordt tegenover het jaar 2015. Geen vragen of opmerkingen, kunnen we dat punt zo integraal goedkeuren? Dank jullie wel. Dan punt 5 is de goedkeuring van de aanpassing van het toewijzingsreglement en de interne afsprakennota voor de groep van assistentiewoningen in Huis de Jan. Daar is vanuit een dienst in eerste instantie gekeken naar een aantal knelpunten die dat er momenteel zijn, naar een aantal elementen die dat spelen op, als ik het zo mag noemen, de markt van kandidaten en waar dat er gekeken wordt van waar liggen nu de noden en zo verder. Je zult zien dat daar een versoepeling is doorgevoerd naar onder andere het aantal jaren dat mensen in Herentout moeten gewoond hebben. Ook een versoepeling is doorgevoerd naar in functie van het aantal jaren dat je voor de opname aan in sluitend in Herenthout gewoond hebt, maar ook over de periode dat men in Herenthout in het verleden gewoond heeft, los van het feit dat men op het ogenblik van de opname in Herenthout verblijft. Dat is een van de belangrijkste veranderingen die dat daarin opgenomen zijn. De grens om opgenomen te worden die dat onder de 65 jaar ligt, die wordt op 25% van het totaal aantal bewoners gesteld, wat dan niet wegneemt dat als iemand in een tweepersoonsflat wordt opgenomen, dat als daar één iemand 65 of 65 plus is, dat de andere bewoner van een kleinere of een lagere leeftijdscategorie kan zijn. Ik ga niet alles overlopen. Ik weet niet of dat daar concrete vragen of opmerkingen bij zijn. En dan zullen we die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Aan de andere kant kan ik u wel meegeven dat hetgeen voor ligt aan reglement voor een groot stuk is gevormd en tot stand gekomen op basis van de bevindingen en de voorstellen die daar vanuit de dienst zijn gekomen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen? Kunnen we dan zowel die afsprakennota als dat toewijzingsreglement als dusdanig goedkeuren? Dank jullie wel. Dan is het volgende punt op de agenda de goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering IOK van 25 mei 2023. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen. Dank jullie wel. Dan is daarbij de vergadering voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beëindigd. Tenzij dat er nog iemand variapunten heeft of vraagt om iets in geheim. Ja, aan. Dan zullen we de vergadering even schorsen en dan zullen we het publiek terug binnenroepen als de geheime zitting ten einde is.